Goedemorgen gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degenen die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst, die wordt geleid door onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. We lezen vanmorgen uit de Bijbel uit Markus 2, vers 1 tot en met 12. En het thema in deze dienst is hulp voor een verlamde. Mededelingen namens de kerkenraad. Het is deze eerste zondag van februari, naast diaconale zondag ook hulpverleningszondag. De hulpverleningszondag is in het leven geroepen om op een speciale zondag de voorbeden en collecten in het teken te laten staan van hulp aan onze naasten in nood. In deze dienst zal er ook voorbeden gedaan worden voor deze mensen in nood. Meer informatie over de hulpverleningszondag kunt u lezen in de zondagsbrief. De eerste en tweede collecten van vandaag zijn bestemd voor de hulpverlening. En de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage op de inmiddels bekende wijze via de bank overmaken. Volgende week zondagochtend is wijk 4 en zondagmiddag is wijk 3 aan de beurt om de diensten in de kerk bij te wonen. Meer informatie hierover kunt u lezen in de zondagsbrief. In verband met de weersomstandigheden zal dominee S. Griffioen uit Imdijk vanmiddag niet bij ons voorgaan. Dominee van der Ree hoopt zelf voor te gaan en de prediking vanuit de catechismus zondag 23 te vervolgen. We beginnen nu de dienst met de schoolpsalm 96 vers 5. En de vers 6 is de schoolpsalm. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Thank you.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 72, daarvan het tweede en het zevende vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen het heil, hun toegezegd. En het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. De Heere zal hulpverlening geven, mag ik dat zo zeggen vanmorgen. We zingen erover uit Psalm 72, daarvan het tweede en ook het zevende vers. Wij mogen luisteren naar de wet die de Heere God ons gaf, dat we onze zonden belijden voor de troon van zijn genade, de toevlucht nemen tot Christus en ook ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En we willen antwoorden met Psalm 25, daarvan het derde vers, waar we biddend de Heere vragen om zijn genade. Psalm 25, vers 3. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heilig, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we nu met elkaar eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Wij willen ook de dankzegging en voorbeden doen in de gemeente. We willen bidden voor zuster Pasterkamp Beler. Na een periode van revalidatie mocht ze het zonnehuis verlaten en ze woont nu in verzorgingshuis Elim in Amerongen. We willen danken voor broeder Van Ree van de Tweespan 25. Hij kwam thuis uit het ziekenhuis. En we willen ook bidden voor broeder Bos van het Atalantapark 17. Ook hij is teruggekeerd naar huis nadat hij gerevalideerd heeft in de Engelenburg na een heupoperatie. En we willen bidden voor verder herstel. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, dat willen we u vragen of u, zoals we dat net hebben gezongen, aan het vaderlijk mededogen wil denken. Daar willen we op pleiten, Heer. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Wilt u die hemelse Vader voor ons zijn? Bij wie we terecht kunnen met al onze nood, met al onze zonden. En Heere, we willen het u eerbiedig vragen. Want enig recht hebben we niet. Maar wilt u zo vanuit uw vaderlijk mededogen ons zien en onze zonden vergeven en aan ons denken in genade. Heren, dat bidden wij aan het begin van de diensten van deze zondag. Nu we opnieuw weer samen mogen komen, dank u wel, Heren, voor de mogelijkheid die we daartoe hebben. En wij bidden ook om uw zegen voor een ieder die een taak heeft in deze dienst, ook rondom de uitzending. Zegent u de middelen van de techniek. Maar we danken u dat we zo ook verbonden kunnen zijn met de gemeente hier, met elkaar, ook al is het op afstand. En Heren, vandaag mogen we de hulpverleningszondag houden. Vandaag mag in het teken staan van uw goedheid, waarmee u ook ons wilt inschakelen om goed te doen en om te zien naar onze naasten. Onze naasten in nood. Maar Heren, misschien ook wel gewoon onze naasten, dichtbij in de straat of in onze wijk. En Heren, wij willen u bidden of u ons oog wil geven voor die naaste en geef ons ook oog voor uw barmhartigheid. Als het daar vanmorgen ook in uw woord over gaat, de verlossing die u geeft, de hulpverlening die wij als mensen mogen geven, maar ook die mag staan in het licht van u, Heer Jezus, de grote hulpverlener. Dat we het van u mogen leren. En wilt u met uw Heilige Geest dan ons hart openen voor uw evangelie? Zodat ons hart ook open kan gaan voor de mensen om ons heen. Of dat het weer opnieuw open mag gaan. Om te zien naar hen die om ons heen zijn. Heren, wij bidden u of u zo met uw Heilige Geest de opening van uw woord wil zegenen. Open ons hart ervoor en geef dat het mogelijk is om met rust en aandacht te luisteren vanmorgen. Heren, wij willen u ook danken voor de zegeningen die u gaf in onze gemeente. We denken aan zuster Pasterkamp die na een periode van revalidatie het zonnehuis in Doorn kon verlaten. En nu werd ze opgenomen in verzorgingshuis Elim in Amerongen. Heren, wilt u bij haar zijn? Die nieuwe plek waar ze nu is. Wilt u geven dat ze daar het goed mag hebben? Dat ze dat ook mag ontvangen, Heren, als van u gegeven. Als een stuk zorg die u aan haar besteedt. En wilt u zo haar ook omringen met uw kracht en uw nabijheid. Heren, we danken u dat broeder Van Ree het ziekenhuis weer mocht verlaten nadat hij daar opnieuw opgenomen moest worden. We danken u, Heren, dat de klachten voorbij zijn en geeft dat dat zo ook mag blijven. Wilt u bij hem zijn en hem verder ook herstel geven. We bidden u dat ook voor broeder Bos. We danken u dat ook hij thuis mocht komen na een periode van revalidatie. Heren, wilt u geven dat hij ook mag ervaren dat u bij hem bent. Dat hij de vrede met u mag ervaren in zijn hart, Heren. Vrede die er ook mag zijn in onze omstandigheden als u bij ons bent. En wees u hem nabij. Wilt u ook hem dragen en ondersteunen. Heren, wilt u zo met een ieder van ons zijn. Ook in de gemeente, u kent ons. U kent de moeite die we hebben, de ziekte waar we aan lijden, de psychische klachten waarmee we bezet zijn. Heere, komt u ons tegemoet. Geef dat we elke dag opnieuw van uw kracht krijgen om het kruis te dragen, dat we te dragen hebben. Heere, wees u ook bij ons als we in deze tijd van corona allerlei zorgen hebben van maatschappelijke aard. We willen ook bidden, Heere, voor onze overheid. Wilt u hen ook wijsheid geven in alle besluiten, moeilijke besluiten die genomen moeten worden, alle afwegingen die moeten worden gemaakt. En wilt u ook aan het coronavirus een halt toeroepen. Wij willen u bidden, Heere, of u wil zijn met een ieder die juist ook in deze tijd de gevolgen daarvan merkt in werkdruk, in de ziekenhuizen, de verzorging of op andere plaatsen, de handhaving. Heere, wilt u ook alle die daarin een taak kregen, dat maatschappelijk ook mogen uitvoeren, ondersteunen. Wij bidden u, Heere, of u met ons als gemeente wil zijn, wanneer we al zo lange tijd elkaar niet kunnen ontmoeten. Heere, zo gemakkelijk kunnen we dan de band verliezen of voelen dat dat minder wordt. Heere, geef dat we de gemeente ook mogen, juist ook nu mogen zien als van u gegeven. Waar u ons een plek in gaf en geeft. En waarin we ook verbonden zijn aan elkaar, ook al ontmoeten we elkaar niet. Heere, wij willen u bidden of u uw zegen zo wil geven in deze dienst. In luisteren en in spreken. Wees met ons en leid ons door uw geest. Hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie je lampion al gemaakt? De afgelopen week zijn, als het goed is, bij alle gezinnen van onze gemeente met kinderen vanaf 4 jaar een lampion, een werkje, eigenlijk moet ik zeggen, een werkje bezorgd. En daar kun je een lampion van maken. En het is vandaag hulpverleningszondag en daar heeft dat alles mee te maken. Niet alleen in onze kerk is dat zo. In alle christelijk gereformeerde kerken in Nederland is het vandaag hulpverleningszondag. En wat is nou hulpverleningszondag, jongens en meisjes? Nou, dat betekent dat we er vandaag in het bijzonder aan denken dat de Heere God van ons vraagt om ook andere mensen te helpen. Mensen die het moeilijk hebben, die in nood zijn. Nou, net voor de kerkdienst is daar al iets over gezegd. Heb je er ook al wat van kunnen zien? Vandaag mogen we in het bijzonder denken aan arme boeren in Nicaragua. Als ze meer te weten komen, als ze meer les krijgen in hoe ze goed hun koffieplanten kunnen verbouwen, dan komt er meer oogst en dan worden ze wat minder arm. En dat mogen wij vandaag ons geld voor geven. En ook voor mensen in Amsterdam, in ons eigen land, in Hart voor Noord. Mensen die arm zijn, die eenzaam zijn, die worden daar geholpen. En ook daar is geld voor nodig. Daar denken we aan met deze hulpverleningszondag. Maar niet alleen die mensen in Nicaragua natuurlijk en in Amsterdam. Er zijn nog veel meer mensen die hulp nodig hebben. En sowieso is het fijn, ook als je misschien niet per se hulp nodig hebt, maar het is altijd fijn als je merkt, er is iemand die aan mij denkt. Nou, de Heere God die wil jou en mij daar ook voor gebruiken. Dat gaan we straks ook horen in de preek. En wat heeft die lampion er nou mee te maken? Nou, ik ken een verhaal van iemand die elke avond, als het buiten donker was, een lichtje liet branden in het raamkozijn, achter de gordijnen. Zodat het goed zichtbaar was vanaf de straat. En waarom deed die mevrouw dat? Nou, ze zei, dan weten de mensen dat ik thuis ben. En als er dan iemand is die hulp nodig heeft, dan kan die altijd aanbellen aan mijn deur. Dan zal ik kijken wat ik kan doen. Dan wil ik hem helpen. Nou, die mevrouw, die was eigenlijk een lichtje voor de mensen om haar heen. Heel letterlijk. En dan mogen jullie ook een licht zijn voor de mensen om je heen. Als je iemand helpt die het moeilijk heeft, of als je gewoon aan iemand laat blijken dat je aan hem of haar hebt gedacht, dan is dat heel fijn. Juist ook in deze tijd van corona, waarin alles niet zo makkelijk is. Daarom een lampion. En jullie mogen er een foto van maken waar je op staat met die lampion en die aan mij sturen, zoals ook op de zondagsbrief staat vermeld. Maar wie er ook aan een ander hebben gedacht, jongens en meisjes, dat zijn die vier vrienden waarover we gaan lezen. We gaan lezen uit Marcus 2, vanaf vers 1 tot en met 12. Marcus 2, vers 1 tot en met 12, gemeente, is de schriftlezing voor vanmorgen. En we willen in aansluiting daarop zingen uit Psalm 46, het eerste en het vierde vers. En na enkele dagen kwam hij, Jezus, opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat ze niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden ze de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat ze het dak opengebroken hadden, lieten ze de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat ze zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat ze alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: we hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee en heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 146, daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 146, vers 3 en vers 4 is ons antwoord op de verkondiging. En we luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen uit Marcus 2, waar Jezus de verlamde geneest. Marcus 2, vers 1 tot en met 12 is de tekst voor de prediking. Het thema voor de preek is hulp voor een verlamde. We letten op twee aandachtspunten. Ten eerste de hulpverlening door de vrienden. En ten tweede de hulpverlening door Jezus. Hulp voor een verlamde. Hulpverlening door de vrienden en de hulpverlening door Jezus. Gemeente van Christus, jongens en meisjes, hoe zou dat nou gegaan zijn bij die vier vrienden? In dat huis waar die verlamde op zijn bed ligt. Op die dag dat in het dorpje Capernaum het als een lopend vuurtje gaat, hij is weer terug. Jezus is weer thuis. En de mensen die laten al hun bezigheden vallen en ze gaan meteen naar dat huis toe. En binnen de kortste keren is het daar een hele oploop. En Jezus die houdt de deur niet dicht. Hij die gezegd heeft, ik ben de deur, doet nu ook de deur open van zijn huis. En het stroomt vol. En daar gaat Jezus doen wat hij kort hiervoor ook gedaan heeft. Hij spreekt het woord tot hen, zo vertelt Marcus ons. Dat is het woord van het koninkrijk. In Marcus 1 is dat ook samengevat in vers 14 en 15. Jezus spreekt in Galilea het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is zeg maar in een notendop de prediking van de Heer Jezus. Het koninkrijk is nabij. Gods heerschappij. Hij zet alles recht. Hij maakt het weer zoals het is bedoeld. Toen hij de wereld schiep. Gods glorie. Gods heerlijkheid. Zoals die ooit zichtbaar was in de schepping. Het werk van zijn vingers. Het zal opnieuw zichtbaar worden. En de inwoners van Capernaum verdringen zich rondom Jezus, want dat willen ze horen, ja, dat willen ze ook zien. Want Jezus spreekt niet alleen, het zijn niet alleen woorden, het zijn ook daden. Marcus vertelt ons dat de Heer Jezus een tijdje geleden daar in Capernaum vele van hun kwalen heeft bevrijd. Een man met een onreine geest werd daarvan bevrijd bij de schoonmoeder van Petrus, moest de koorts wijken. En vele anderen die naar Jezus gebracht werden, die werden door hem geholpen en genezen. En hoe is dat nou gegaan bij die vrienden? Ze zijn met z'n vijf. Nou ja, eigenlijk vier plus één, want eentje kan er niet goed meekomen. Die is getekend door zijn handicap. Verlamd. Niet alleen maar kreupel, maar verlamd. In onze tijd zou die in een aangepaste rolstoel zitten, denk ik. En nou heb je met zo'n rolstoel de mogelijkheid om je te verplaatsen, maar in die tijd was dat er allemaal niet. Deze man die kan niet mee in het leven, heel letterlijk. Hij kan niet werken, hij kan niet voor zijn eten zorgen. Hij is totaal afhankelijk van de hulp van mensen om hem heen. En gelukkig is hij er. Er zijn vier vrienden. Dat zullen ze toch wel zijn geweest. Er staat niet dat het vrienden zijn geweest, maar uit wat ze hier doen blijkt wel, dat is echt een vriendendienst. En gemeente, hoe komen ze ertoe? Nou, bij dit viertal, die vier vrienden, is er hoop geboren. Ze hebben gehoord hoe Jezus al die zieken heeft genezen. En misschien was een van hen er ook wel bij geweest. En toen zijn hun gedachten uitgegaan naar hun verlamde vriend. En ze kennen zijn situatie. Misschien helpen ze hem er ook wel bij, in praktische zin. Maar ja, dan lopen ze steeds weer aan tegen de beperktheid van hun hulp. Want wat kun je voor een verlamde doen? Ja, je kunt zorgen dat er brood is, wat hij kan eten. Je kunt zorgen dat er drinken is. Je kunt zorgen dat hij het allernodigste heeft. Maar ja, zelfs dat is natuurlijk spannend, want heb je zelf genoeg? En gemeente, die vrienden die zullen vast goed geweest zijn voor hun verlamde vriend. Maar het is natuurlijk wel behelpen. Helpen is behelpen. Het bestaat uit helpen in de vorm van een beetje dit en een beetje dat. Stukjes en beetjes. Maar nou is er in hun hoofd een plan ontstaan. En ik stel me zo voor dat er eentje is begonnen. Misschien dat in onze tijd er een WhatsApp-groep zou worden aangemaakt. En eentje begint. Heb je het gehoord? Jezus is terug. Hij is weer thuis in ons dorp Capernaum. En nou dacht ik, moeten we onze vriend niet daar hem toe brengen? Want Jezus geneest. Hij verricht wonder. Zou die onze vriend misschien ook niet kunnen helpen? Dat zal toch vast. En hoe bijzonder zal het zijn als die weer kan lopen. Als die weer mee kan doen. Als die weer toekomst heeft. Ja, gemeente, dat heeft in hun hoofden gespeeld. Dat is het geloof wat Jezus bij hen ziet. Want als die mannen hun vriend aan Jezus' voeten hebben neergelegd, dan staat er dat Jezus hun geloof ziet. Vers 5. Hun verwachting die ze van hem hebben. Deze mannen die beseffen heel goed, er is er maar één die nou echt iets kan veranderen. Wij kunnen maar met stukjes en beetjes helpen. Maar hij kan helpen op een manier. Ja, dat kunnen wij niet. En dat is hun vaste overtuiging, hun vaste geloof. En met dat vaste geloof omringen ze als het ware hun vriend. En ze pakken zijn bed op, alle vier aan een hoek. En ze zeggen, kom we gaan, we nemen je mee, we brengen je bij Jezus. Gemeente, even als je daarover nadenkt, dat zegt ons heel veel, denk ik. Zeker op deze hulpverleningszondag. Nu Jezus terug is in Capernaum, gaan meteen de gedachten van die vier uit naar die vijfde. Hun verlamde vriend. Begint daar alle hulpverlening niet mee? Met dat je aan een ander denkt. Dat je hard naar iemand uitgaat. Naar diens nood, naar diens situatie. En je denkt er vervolgens over na, wat zou het kunnen betekenen? En je vraagt het misschien ook wel aan die ander, kan ik iets voor je doen? Ik zie dat je het moeilijk hebt. En dat je dan een lichtpunt mag zijn voor die ander, want dat ben je dan. Je mag iets van licht, van hoop, van perspectief aan die ander geven. Als je aan een ander denkt. En ja, dan voel je soms tegelijkertijd ook je eigen onmacht. Want doorgaans kunnen wij de nood van die ander niet oplossen. Het blijft aan onze kant altijd maar een beetje. En toch kan dat al zo belangrijk zijn en zoveel verschil maken. Want de hulpverlening, diaconaat, omzien naar de ander, dat begint bij aandacht hebben voor de ander. De ander echt zien. Denkt u aan de gelijkenis, die bekende gelijkenis van de Heer Jezus van de barmhartige Samaritaan. Afgelopen donderdag kwam die nog aan de orde in een catechisatiegroep. Dat verhaal vertelt de Heer Jezus over een priester en een leviet. En er ligt een dodelijk gewonde man aan de kant van de weg. Maar die priester en de leviet die zien hem liggen, maar gaan dan toch aan de andere kant van de weg voorbij. Ze hebben hem gezien. Maar ze helpen hem niet. En dat is omdat hun hart niet naar hem uitgaat. Ze hebben misschien wel allerlei bezwaren. En daarom gaan ze maar gewoon door. Maar dan komt die Samaritaan langs. Die ziet die man ook. Maar hij ziet hem echt. Hij ziet zijn nood. En zijn hart gaat naar hem uit. En hij helpt hem. Met de zoos bij deze vrienden ook. Die hadden misschien ook wel allerlei plannen voor die dag. Maar nou ze horen dat Jezus terug is in Capernaum, zetten ze alles opzij. Want vandaag, nu meteen, moeten ze hun vriend naar Jezus brengen. Dat is waar hun verwachting op is gericht. Op Jezus. Zijn ingrijpen. Dat is nodig. Wil er echt iets ten goede keren in de situatie van hun vriend. Gemeente, die vier vrienden, die zou je kunnen zien als de gemeente. Het is de roeping van de gemeente dat we voorbeden doen. Dat we voor elkaar bidden en op die manier elkaar bij de Heere Jezus brengen. En nee, dat is niet minder concreet dan wat die vrienden hier in Markus 2 doen. Zeker, zij kunnen dat heel erg in de praktijk brengen, want ze pakken daadwerkelijk dat matras op en ze gaan door de straten van Capernaum naar het huis waar Jezus verblijft. Ze brengen hem naar Jezus. Maar gemeente, ons gebed mag zijn als die touwen waarmee ze hun vriend voor de voeten van de Heer Jezus laten zakken. Zo mogen wij nou voor elkaar bidden. Laat de ander maar aan de voeten van de Heer Jezus zakken in je gebed. En dat is even concreet. Dat is je handen vouwen, je ogen dicht doen. Dat is je richten op de Heer Jezus en het aan hem vertellen. En dat doen we hier op zondag in de kerk. Daar moet u dan natuurlijk bij zijn. Om erin mee te kunnen doen, mogen het ook persoonlijk doen. Voor die ander staat u zo om die ander heen. Ben je voor die ander zo'n vriend, zo'n naaste. En gemeente, mag ik u dan vanmorgen wat dat betreft ook iets vragen op deze hulpverleningszondag. Want wij geven vanmorgen onze gaven in de vorm van geld, ondersteuning en dat is fijn. En misschien dat u daar ook ruimhartig aan kunt geven als dat lukt. Maar nu leven we in een tijd en in omstandigheden waarin we eigenlijk allemaal wel wat licht kunnen gebruiken. Beperkingen van het coronavirus, die raken ons allemaal. Ook het winterweer dat nu is ingevallen. Dat kan maken dat bijvoorbeeld voor ouderen er wat extra's gedaan moet worden. Maar mag ik u, Pniellers, nou vragen. Wilt u in de komende week nou eens aan één iemand in uw wijk in het bijzonder denken, in uw gebed, maar maakt u dat ook maar zichtbaar naar die ander toe, in de vorm van een kaartje of een telefoontje, een berichtje, het hoeft niet groot te zijn. Maar zou het nou niet mooi zijn wanneer we als gemeente juist ook nu aan elkaar laten merken, mijn hart gaat naar je uit. Je bent in mijn gedachten. Ik denk aan je, ik bid voor je. Ik breng je als een van die vrienden bij Jezus. Ga uw wijk eens na. Denk eens aan die jongeren of aan die ouderen. Aan dat gezin, aan die alleenstaande, aan die eigenaar van een bedrijf. Of dat gemeentelid dat in de zorg werkt. Of in het onderwijs. Of die nieuwe leden die normaal gesproken al lang een keer op de koffie waren uitgenodigd. Nou ja, iedereen. Zullen we het van de week eens in de praktijk brengen? En misschien juist wel voor diegene op de lijst die u persoonlijk niet eens zo goed kent. Maar dat je aan iemand hebt gedacht. Dat je iemand hebt gezien. Hulpverlening. Diaconaat. Een diaconale gemeente. Waarin we naar elkaar omkijken. Waarin we de houding en het hart hebben van die vier vrienden. En ook het geloof en het gebed. De geloofsverwachting. Want gemeente, dat maakt die vrienden niet passief. Ze komen juist in actie. Ze pakken de verlamde met bed en al op. En ze sjouwen hem door de straten naar Jezus toe. Naar dat huis dat overvol is. Maar ook dan geven ze niet op. Ze hadden kunnen zeggen, ja jammer, het huis is vol. We kunnen er niet door. Het lukt niet. Maar dat doen ze niet. Ze zetten door en ze worden creatief. Ze bedenken een oplossing. In die tijd hadden de huizen een plat dak en dat was bereikbaar door middel van een trap aan de zijkant. Nou, ze gaan die trap op. Heel gesjouw geweest natuurlijk. En als ze dan op het dak zijn aangekomen, dan zoeken ze de plaats waar Jezus onder hen aan het preken is. Hij spreekt het woord. En precies op die plek breken ze het dak open. Dat was ook niet zo moeilijk, want een dak in die tijd was heel eenvoudig. Dat waren balken met wat takken eroverheen, wat stro misschien. En dat was aangestampt met aarde. Ze graven er zo doorheen. En vervolgens laten ze hun vriend op zijn bed aan touwen voor de voeten van Jezus zakken. Ja, gemeente, het zijn wel doorzetters, hè? Zijn wij dat eigenlijk ook? Hoe snel geven wij het op? Om de ander te helpen, om aan de ander te denken. Kijk, soms dan raakt een bepaalde situatie je even. Is met hulpverlening in de wereld ook zo? Dan is er iets in het nieuws. En ja, dan denk je daarover na, dan ben je erbij betrokken. Dan geef je misschien een ruimhartige gift, fijn. Maar ja, dan gaat het ook weer verder. En als er dan geen oplossing komt in de situatie van die ander, dan kan er een soort van gelatenheid bij je komen. Zo van, ja, meer kan ik ook niet doen. Het zij zo, ik kan er niks aan doen. En je richt je weer op andere dingen. En gemeente, met ons bidden is dat toch ook vaak zo. Hoe makkelijk, gemeente, geven we het op? Als er niks gebeurt, als het lijkt alsof je bij Jezus in dit geval dan misschien toch wel bij een dichte deur aankomt en hij niet voor je open doet. Gemeente, deze vrienden die breken in bij Jezus, dat is bidden. Aanhouden in het gebed. Bij God op de hemelpoort kloppen. Inbreken bij hem. En vragen om verlossing. Want heeft hij zelf niet gezegd dat wie klopt open gedaan zal worden? Ja, maar waarom duurt dat soms zo lang? Voordat je daar dan iets van merkt. En misschien merk je er wel helemaal niks van. Van die verlossing. Nou, gemeente, dat kan zijn omdat God daar al lang mee bezig is, maar dat jij het nog niet ziet. Je denkt dat je gebed niet verhoord wordt. Je denkt dat de deur dicht zit. Te veel mensen ook, die je de toegang versperren. Maar hij is al lang bezig om zijn verlossende werk te doen. En het kan ook zijn dat de Heere je laat wachten om je geloof te beproeven. Om het door de beproeving heen sterker te maken. Het geloof van deze vrienden is sterk genoeg dat ze dat volle huis kunnen overwinnen. Ze laten zich er niet door uit het veld slaan en worden creatief. En ze gaan het dak op en ze brengen hun vriend bij Jezus. Bij Jezus mag je altijd inbreken. In al je nood en al je moeite. En het kan ook nog anders zijn. Het kan ook zijn dat het lijkt alsof de Heere je gebed niet verhoort, omdat zijn verlossing wat anders inhoudt dan dat jij dat voor je had gezien. En zo blijkt het hier aanvankelijk ook te gaan. Want het brengt ons bij het tweede, de hulpverlening door Jezus. Ja, stel u eens voor, je komt bij de dokter omdat je last van je knie hebt. Je topt er al een tijdje mee. En dan heb je de stoute schoenen aangetrokken en toch maar eens naar de dokter. En je zit op het spreekuur. Dokter, ik heb last van mijn knie. En dat dan de dokter zegt, joh, hoe is het met je hart? Ik denk dat het goed is om eens een ECG te maken, een hartfilmpje. Kom maar even hier liggen, de brancard, dan sluit ik je aan op alle elektroden. En ik zal ook alvast kijken naar geschikte hartmedicijnen. Nou, als dat gebeurt, dan zeg je natuurlijk, ja, maar daar kom ik helemaal niet voor. Het sluit helemaal niet aan op mijn kwaal. Ik heb last van mijn knie. Niet van mijn hart. Nou, gemeente, het lijkt erop alsof die verlamde zoiets meemaakt. Zijn vrienden brengen hem bij de grote geneesheer Jezus Christus. En dan ligt hij daar op zijn bed voor zijn voeten. En verwachtingsvol kijkt hij naar hem. En wat zegt Jezus? Vers 5, toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Jezus ziet hem. Jezus ziet hem ook. En hij onderbreekt zijn onderwijs en richt zich op die ene man daar voor zijn voeten. En hij ziet zijn bed, zijn handicap, zijn geloof. En dan zegt hij dit: Uw zonden zijn u vergeven. Ja, maar daar kwam ik helemaal niet voor. Daar hebben die vrienden hem toch niet voor bij Jezus gebracht. Ongetwijfeld is dat vooral geweest omdat ze hopen op een wonder voor hun vriend. Zoals Jezus dat eerder gedaan heeft. Maar dan dit. Je zonden zijn je vergeven. Maar dan mag ik u vragen, waarvoor heeft u vanmorgen de uitzending aangezet? Waarvoor bent u naar de kerk gekomen? Waarvoor zoekt u Jezus op? Hoop je misschien bemoedigd te worden? Hoop je dat vanmorgen Jezus je een hart onder de riem steekt? Hoop je dat misschien alles beter gaat worden? En bid je daar ook om? Je ons gebed verraadt vaak waar we op gericht zijn. Waar we om bidden, daar zijn we ook op gericht. Het verraadt ook hoe we onze nood ervaren en waar we onze eigen nood zien, precies. En dan bid je om genezing, om kracht, om moed, om rust, om van alles. Maar stel nou dat Jezus dan tegen je zegt: zoon, dochter, je zonden zijn je vergeven. Wat zou u dan zeggen? Ja, daar kom ik helemaal niet voor bij u, Heer Jezus. Dat is niet wat ik vroeg. Ik heb hele andere vragen. Vragen over uw leiding. Vragen over uw goedheid. Misschien heb je wel vragen over of die wel echt bestaat. Maar dan dit. Is dit nou belangrijk? Gemeente, hoe ervaart u dat? Hoe ervaar jij dat, jongeren? De kern van het evangelie, dat is de vergeving van je zonden. Dat je als zondaar gerechtvaardigd wordt voor God, door Jezus. Vanmiddag hoop ik daar ook over te preken. Komt dat terug. Gemeente, hoe ervaren we het? Dat dit nu ook door Jezus hier als het centrum van zijn spreken wordt gemaakt. Die weg die uitloopt op het kruis. Zijn sterven aan het kruis. In onze plaats. Opdat onze zonden vergeven zouden worden. Weet je, Jezus die begint over zonde en vergeving, maar is dat voor ons nou wel zo'n probleem? Heb je er eigenlijk wel last van? Ja, dat kun je misschien weten dat het zo is. Omdat je het van huis uit en van vroeger af hebt geleerd en hebt meegekregen. Zonde en vergeving, daar gaat het om in het evangelie. Maar beleeft u dat nou ook? Of zijn dat woorden en klanken waarvan je vindt dat ze zeker ook moeten klinken in de kerk, maar als het persoonlijk wordt, dan staat de wagen toch stil. Weet je, waarom heeft Jezus het hier over deze dingen? Is dat misschien omdat er een verband is tussen zonde en ziekte, verlamming van deze man? Dat is een belangrijke vraag. Kijk, gemeente, in de tijd van de Heer Jezus dacht men daar heel ongenuanceerd over. Men geloofde dat als iemand ziek was of gehandicapt, dat dan ook een straf van God was op een bepaalde zonde. Of op de zonde van iemand zijn ouders. Als die gehandicapt geboren was bijvoorbeeld. Persoonlijke schuld. In onze tijd is het helemaal de andere kant op zwart-wit. Ziekte wordt bij ons vooral gezien als een noodlot. Als iets dat je overkomt en wat helemaal niets meer te maken heeft met schuld en zonde. Maar gemeente, de Bijbel die spreekt er genuanceerd over in het midden. Er is een algemeen verband tussen zonde en ziekte. Ziekte en dood, dat is er in de wereld gekomen omdat de zonde in de wereld kwam. Omdat de ongehoorzaamheid aan God kwam. Dat brengt gebrokenheid, dat brengt verval met zich mee. En soms kan het inderdaad zo zijn, zo zien we ook in de Bijbel, dat een bepaalde ziekte het rechtstreekse gevolg is van zonde. Dat is in onze tijd ook. We weten dat roken longkanker veroorzaakt. We weten dat de manier waarop we omgaan met de natuur tot natuurrampen kan leiden. Maar tegelijk waarschuwt de Heer Jezus ons er ook voor dat ziekte niet zomaar één op één terug te voeren is op een bepaalde zonde. Als er een verband bestaat, dan is dat voor ons mensen vaak niet zichtbaar. Denk aan het lijden van Job. Zijn vrienden die denken te weten hoe het zit, maar ze zitten er wel naast. Alleen God kan erover oordelen. Maar gemeente, waarom heeft Jezus het hier dan over vergeving van zonde? Nou, dat kan alleen maar zijn omdat Jezus hier dieper kijkt dan alleen maar die uiterlijke omstandigheden van deze verlamde. Hij ziet niet alleen zijn handicap, hij ziet ook het hart van deze man. Daar voor hem ligt niet alleen maar iemand die ten gevolge van de zondeval de ellende van het verlamd zijn meemaakt. Daar voor hem ligt een zondaar die een ziel bezit. Een ziel die gered moet worden. Die gewassen moet worden. om behouden te kunnen worden. Maar gemeente, bij Jezus is er hulp voor die diepste nood. Hij is een hulpverlener zoals er geen ander is. Eigenlijk zie je in dit gedeelte 4 niveaus van hulpverlening. De vrienden zijn de naaste van hun verlamde vriend. Dat is niveau 1, dat is praktische hulp. Stukjes en beetjes. Maar die vrienden helpen ook op een diepere manier. Dat is niveau 2, want ze brengen hun vriend bij Jezus. Dat is wat wij mensen mogen doen, dat is het beste wat je kan doen. Hij kan genezen. Hij kan helpen. En dan niveau 3, gebeurt dat uiteindelijk ook. Die man, die verlamde, wordt genezen, hij kan weer lopen. Maar er is ook nog een niveau 4. En dat is dat hij, Jezus, zelfs de diepste oorzaak van onze ellende, namelijk de zonde, wegneemt. En ja, schriftgeleerden die ergeren zich eraan. Dat gaat voor hen veel te ver. Jezus als wonderdoener, dat kan misschien nog net. Maar dat Jezus dit nu zegt, uw zonden zijn u vergeven. Dat kan God toch alleen? Is dat niet godslasterlijk om dat zo te zeggen, om op de stoel van God te gaan zitten? Maar gemeente, Jezus doorziet hen en hij stelt hen een vraag. Wat is nou makkelijker? Tegen deze verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Ja, gemeente, het lijkt misschien snel gezegd. De zonden zijn je vergeven. En als inderdaad een gewoon mens dat zomaar zegt, dan is dat godslasterlijk. Maar Jezus kan en mag het zeggen. Want daartoe is hij nou juist gekomen, om de diepste oorzaak van onze ellende weg te nemen, namelijk de zonde. Hij is gekomen opdat wij weer verbonden zouden zijn en zouden raken aan die hemelse Vader, die de schepper van alle dingen is. Opdat u en jij verbonden zou zijn aan hem. Is die genezing dan niet belangrijk? Jazeker wel. En natuurlijk mag je aan de Heer Jezus vragen om genezing. Maar het is niet het enige. Dat blijkt hier wel. Jezus geneest de verlamde om daarmee aan al die mensen in het huis, in het bijzonder aan de schriftgeleerden, maar ook aan ons, te laten zien. Dit wonder doe ik, omdat ik dat andere wonder ook doe. Zonde vergeven. Deze uiterlijke genezing verricht ik omdat ik die andere genezing ook werkelijk verrichten kan en wil. De verlossing van je ziel. De verzoening met God. Weet je, Jezus die verlost niet alleen ons lichaam. Hij is niet alleen een hulpverlener voor die dingen. Voor onze dagelijkse dingen. Hij verlost lichaam en ziel. En dat is nou het koninkrijk van God, gemeente. Dat koninkrijk waarvan de Heer Jezus zegt, bekeer u en geloof dit evangelie. Dat hij de verlosser is. Voor je lichaam en voor je ziel. Jezus is een hulpverlener zoals er geen ander is. En hij weet als hemelse arts precies wat er aan schort. En wat u en ik nodig hebben. En ja, dan is hij het licht. Het licht voor de wereld. Dat schijnt in onze duisternis. En wij mogen dan als die vrienden iets van het licht naar de ander brengen. Gemeente, laat u zich door Jezus helpen. Laat u zich door hem genezen. Kijk, die menigte in het huis, die staat versteld. Als die verlamde opstaat en zijn lichtbed oprolt, dan komt er nu wel ineens een pad. De mensen die gaan nog toch wat naar achter en het blijkt toch mogelijk te zijn. Er komt een pad en die man loopt naar buiten. En de mensen verheerlijkten God en zeggen tegen elkaar: we hebben nog nooit zoiets gezien. Ja, en wonderlijk is het. En toch blijven ze nou aan de buitenkant van dit wonder hangen? Aan het lichamelijke? En u en jij? Heeft u alleen zo'n verlosser nodig? Ja, wij zouden het misschien ook zo beleven. Wat een wonder dat die man weer kan lopen, zeg. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Maar zegt hij nou ook vanmorgen? Maar zoiets heb ik ook nog nooit gehoord. Zoiets als wat Jezus hier zegt. Je zonden zijn je vergeven. Maar gemeente, hij zegt het wel. Vanmorgen tegen u, tegen jou. Hij is niet alleen de arts voor je lichaam. Hij is de arts voor je ziel. En hij kijkt naar je om. En hij ziet je nood zoals geen ander het kan zien en peilen. Zoals je het misschien bij jezelf niet eens ziet en peilt. Maar hij is gekomen om te sterven aan het kruis. Om zo ook uw zonde te vergeven. Om uw redder en verlosser te zijn. Is die het ook? Je hoeft niet meer te doen dan je in gebed voor hem neerleggen. Heere, hier ben ik. En u ziet wel wat eraan schort. U ziet wel wat mijn diepste nood is. Het is mijn hart, Heere, en ik ervaar het zelf niet eens vaak. Maar u hebt het gezegd. Vanmorgen. Tegen mij. Tegen die man in Markus 2. Wilt u ook mij genezen van binnen? Gemeente, zalig ben je. Als je zo Jacobs God ter hulpe hebt. En als je door de nood gedreven je tot hem om troost begeeft. En dan is de deur niet dicht. Nee, want hij is de Heer. Wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht, maar die ook genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht en aan elk die hem verbijt trouwe houdt in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Heere, ooit heeft u ons mensen geschapen. En u zei, het is niet goed dat de mens Adam alleen is. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En toen schiep u Eva. En Heere, zo heeft u het in ons gelegd. Dat we als mensen hulpverleners zouden zijn. En Heere, nu is door de zonde de nood en de ellende zo groot geworden. Dat we er vaak onmachtig bij staan en dat onze hulp maar een beetje kan zijn en meer niet. En het voelt misschien wel eens als een druppel op de gloeiende plaat. Wat we daarvoor offeren aan geld, aan tijd, aan aandacht voor de ander. En toch, Heere, is het uw wil. Dat we zo ons zouden laten inschakelen. En Heere, het mag ons moed geven. En hoop geven dat u, Heere Jezus, gekomen bent. Om met woord en daad het koninkrijk van uw Vader bekend te maken. Het is nabijgekomen, zo sprak u. Bekeer u, geloof het evangelie. Heere, we hebben het vanmorgen gehoord, dat evangelie. Want waar wij maar onmachtig zijn, daar bent u machtig en vol van kracht. Daar kunt u wonderen doen en u doet ze ook vandaag. Ja, Heere, daar kunt u ook dat grote wonder doen. Dat onze zonden vergeven worden. En de deur staat open. U bent zelf de deur. En u wacht genadig uit de hoge. Die op uw bijstand wacht. Heere, geef dat wij dat zijn. En dat we zo, dat daardoor ons leven ook getekend mag worden. Dat we wachten op u. Dat we verwachten van u. Voor onszelf, voor de ander. En Heere, dan danken wij u dat we ook mogen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Om de nood van de ander te lenigen. Wij danken u, Heere, dat we onze gaven mogen geven voor de boeren in Nicaragua. Voor de armen en de eenzamen in Amsterdam die opvang vinden in Hart voor Noord. Wij bidden u, Heere, voor het werk van deputaten diaconaat. Wij bidden u voor het werk van onze diaconie hier ter plaatse. Alle initiatieven die er zijn. De hulp die praktisch ook gegeven wordt en die we ook mogen ondersteunen, mogen dragen met onze gaven en met ons gebed. Heere, geef ons ook oog voor mensen in nood. Geef ons ook oog gewoon voor elkaar in de gemeente. Heere, wat hebben we het nodig dat we weten dat een ander aan ons gedacht heeft. En dat hij voor ons bidt. Heere, geef dat we zo weer iets van dat heerlijke wat u ooit in de schepping hebt gelegd. Mogen weer spiegelen vandaag in onze eigen omgeving. En nee, Heere, wij kunnen uw koninkrijk hier niet op aarde vestigen. Daarvoor moet u, Heere Jezus, komen. Maar u schakelt ons nu al in, juist ook in de gemeente, als een plek waar uw koninkrijk zichtbaar mag worden. Heere, gaat u zo ook met ons mee de nieuwe week in. Geef dat we zo ook aan elkaar verbonden mogen zijn. We danken u voor deze dienst. Zegent u ons vandaag op deze zondag. En als we vanmiddag opnieuw bij elkaar mogen komen en mogen luisteren naar uw woord, geef ons ook dan de leiding van uw geest in spreken, in luisteren, dat we uw woord als geestelijk voedsel tot ons mogen nemen en kracht daaruit mogen putten voor onze ziel en voor heel ons leven. Hoor zo naar ons gebed. Als we tot u bidden, doen we dat in de naam van Jezus Christus. Omwille van zijn verdiensten alleen. Amen. Weet u, mag op deze hulpverleningszondag zo ook uw gaven geven voor de dienst van de hulpverlening, de diaconale handreiking die we als kerken samen in het buitenland en in het binnenland mogen geven. En we willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 119, daarvan het 32e vers. Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, een naaste, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Psalm 119, vers 32. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.